Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkander zingen uit Psalm 89, versen 15 en 16. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Psalm 89, vers 15 en 16.
Thank you.
wij luisteren naar Gods heilige wet. En daarna zingen het zesde vers uit Psalm 19. Dus kreeg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we nu het schriftgedeelte lezen dat ook de stof uitmaakt van onze prediking voor deze morgen. En dat u vindt in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 47 tot 56. Matteüs 26, vanaf vers 47 tot 56. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken,
gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende: die ik zal kussen, die is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen ze toe en sloegen de handen aan Jezus en griepen hem. En ziet een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht van de hoge priester, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelver uren sprak Jezus tot de scharen: gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende. We willen nu eerst met elkander het aangezicht des Heren zoeken, in onze voorbeden gedenken aan zuster van der Wezel, Looi, die gisteren haar heup gebroken heeft en nu vanmorgen in het ziekenhuis wordt behandeld. En in onze dankzegging willen we gedenken aan broeder Kattenstaart, die weer in de kerk mag zijn met ons, en aan het gezin van der Hel Boeter, waar een zoon geboren werd. Laten we bidden. Wij komen tot u in de morgen van deze dag, Heren, en wij brengen u dank voor alle weldaden die gij elke dag ons schenkt, en allermeest daarvoor dat wij nog altijd de eerste dag van de week mogen heiligen tot uw dienst. En dat gij ons beloofd hebt dat wanneer wij die vrij houden van onze dagelijkse bezigheden, gij die wilt vullen met uw zegen. Heren, we pleiten op uw belofte als de enige grond waarop we kunnen staan. En we bidden dat ons mogen geschieden overeenkomstig uw woord. Laten we mogen merken dat gij in ons midden komt. En dat het daarvoor gelukkig niet nodig is dat wij eerst aan alle mogelijke voorwaarden van wettelijke aard zouden voldoen, want anders zou niemand van ons iets van u kunnen verwachten. Dat oude evangelie, dat we van jongs af gehoord hebben en dat ons zegt dat Jezus de zondaren aanneemt, dat is alleen onze pleitgrond ook voor deze kerkdienst. En we vragen van u, Heren, dat het u behagen mag de kracht van uw woord in ons midden te openbaren. En in zonderheid als we ons bezighouden met de zo bekende lijdensgeschiedenis, dan bidden we van u dat wij er steeds minder van mogen gaan begrijpen, en dat in ons hart mogen ontstaan die heilige verwondering, die tenslotte nog daarop mag uitlopen dat we weten dat wij er ook bij kunnen. En geef ons, Heere, tot uw eer naar uw evangelie te luisteren en dat te doen in het besef dat gij ons medelijden niet behoeft, dat gij niet meer op de aarde toeft, dat gij achter het werk staat en dat gij nu in de hemel van uw heerlijkheid aan Vaders rechterhand gezeten zijt. In de wetenschap ook, Heere Jezus, dat u vanuit de hemel op ons neerziet en dat gij hoort ieder woord dat wij zeggen over uw lijden, en iedere gedachte volgt die zich ermee bezighoudt. Bewaar ons voor datgene wat niet in overeenstemming is met het evangelie. En waar gij gezegd hebt, als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Dan bidden we van u dat dat ook vanmorgen mogen plaatsvinden. En dat gij zondaren zelf wilt onderwijzen en door ze te onderwijzen te trekken. Zegen hem die spreken mag al uit hem uit uw volheid alles ontvangen wat hij nodig heeft. Leid zijn denken en spreken. En geef dat de boodschap met klaarheid mag worden gehoord. Wil ik wezen met allen die niet met de gemeente kunnen samenkomen. In zonderheid de zieken. We bidden u vanmorgen voor de oude zuster van Wezel. En we vragen van u dat het u behagen mag, heren, als in het ziekenhuis aan die behandeling wordt onderworpen. Dat gij op verrassende wijze wilt helpen. En alles ten goede wilt keren. We zeggen uw naam dank voor broeder Kattenstaart die weer na herhaalde onderbrekingen met de gemeente mag opgaan. Gij hebt tot hiertoe geholpen. Wil ook verder de bezwaren wegnemen. En als we telkens herinnerd worden aan de zwakte van ons zondaar zijn. Dat ook lichamelijk met zoveel moeilijkheden te worstelen kan hebben. Dat we lichamelijk en geestelijk geworpen mogen zijn op u, Heer Jezus Christus. Die ons niet alleen draagt en troost. Maar die ons ook het uitzicht geeft op een verheerlijkt lichaam. Dat in volmaaktheid u ter beschikking zal staan. En u zal loven en prijzen. We danken u voor het beweldadigd echtpaar van der Hel. Hij hebt alles wel gemaakt. Laten ze het niet als een vanzelfsheid aanvaarden, maar uw wondere goedheid prijzen. Zegen genade de jonggeborene. Gij zijt de God des verbonds. En dat betekent veel meer dan wij gewoonlijk ons durven in te denken. Dat u zomaar garandeert, o God. Dat u dat pasgeboren leven met uw zegen wilt kronen, in uw liefde wilt opnemen, erfgenaam wilt maken van het eeuwige leven. Laat het op verrassende wijze en tot verwondering ingaan in de harten van de ouders. En tenslotte zullen we het allemaal leren, dat we nergens anders op kunnen pleiten dan daarop dat het u behaagt. Zondaren, onwaardige zondaren, door de verlossing die in Christus Jezus is, zalig te maken. We bidden om uw zegen over iedere samenkomst van uw gemeente in binnen- en buitenland. We gebruik maken van uw dienaren, van allen die u geroepen hebt om het evangelie te verkondigen. En wil uw kerk uitbreiden ook in landen waar de vervolging heerst, daar waar zoveel mogelijkheden zijn genomen. Laat dwars door alle verdrukking heen, de heerlijkheid van uw genade, zich onoverwinnelijk doorzetten. En laat de dag zich verhaasten, Heere Jezus, dat u komt op de wolken, om de vrucht van uw borgwerk in te zamelen, de oogst van de aarde. En geef ons allen, dat we daar ernst mee mogen maken, en dat we vandaag een antwoord weten op de vraag of wij erbij zullen zijn als gij komt. Of gij ons zult herkennen als degenen die hier tot u de toevlucht hebben genomen. En of we u zullen herkennen, Heere Jezus. Als we u zien op de wolken. U herkennen zoals we hier u hebben ontmoet in het gewaad van uw woord. Vergeef ons onze zonden en wil ons verhoren om het offer van hem die door de diepste diepte van het oordeel is heen gegaan en alles heeft volbracht. Amen. Voordat we overgaan tot de bediening des woords, wordt u in de gelegenheid gesteld tot het uitreiken van uw offergave. De collecte is vandaag voor de kerk. Aanstaande zondag zal die zijn voor de kerkelijke kassen. Tevens deel ik u mee dat aanstaande zondag om 17:30 u hoopt voor te gaan, dominee van Zorge, van Nunspeet. En ik herinner aan de jaarvergadering van de jeugdvereniging, die gehouden zal worden aanstaande zaterdagavond om 19:30. En waarvoor ieder van harte wordt uitgenodigd. We willen na de collecte met elkaar zingen uit Psalm 41, het derde en vierde vers: in plaats van troost vervolgt mij 's vijands blaam, en zij mompelen saam, vervuld met bittere haat. Vers 3 en 4 uit Psalm 41. Laten we na de preek met elkander zingen uit het beroemde gebed des Heren, het 6e en 9e vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, want U is het Koninkrijk, o Heer. Het 6e en 9e vers uit het gebed des Heren. Broeders en zusters, jongens en meisjes. De Heere Jezus Christus moest lijden en sterven naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Zoals een apostel het later zeggen zal. Al deze dingen moesten geschieden en door lijden alleen kon de Zoon van God tot zijn heerlijkheid ingaan. Tegelijkertijd is het zo dat dit lijdensproces wordt volbracht door de aanraking met de mensen. Als u leest in uw Bijbel dat God ons aller ongerechtigheid op Hem, op Jezus Christus, heeft doen aanlopen, dan betekent dat niet dat met eerbied gesproken de toorn van God in één ogenblik vanuit de hemel werd uitgegoten over zijn Zoon Jezus Christus, maar dat betekent dat door de aanraking met de mensen deze weg des lijdens hem gebaand wordt. U ziet in de evangeliën altijd de Heer Jezus te midden van de mensen. En nu moeten wij ons er enerzijds voor wachten om al te uitvoerig bij die mensen stil te staan. Anderzijds is het ook tot onze lering geschreven, opdat wij weten enerzijds waartoe een mens, ook een godsdienstig mens, in staat is, want het waren allemaal vrome mensen, waarmee Jezus in aanraking komt, en anderzijds, opdat we goed beseffen dat wij van de mens, dus ook van onszelf, voor ons heil niets hebben te wachten. Wat vanmorgen onze aandacht vraagt, dat is de geschiedenis van Jezus' arrestatie in de hof van Gethsemane. Het is het beste om dat in zijn geheel te overzien en niet al te uitvoerig stil te staan bij de onderdelen, want het hoort alles bij elkaar. En wanneer u dit geheel nog eens op u laat inwerken, dan zal het u verbazen dat daar zoveel gebeurde en gebeuren moest om Jezus Christus te arresteren in die nacht. Wat een overrompeling van feiten en gebeurtenissen. En ze hebben alle hun eigen taal, ze spreken tot ons. Laten we trachten in een zekere orde onze aandacht daarbij te bepalen. En als ik u spreek over de arrestatie van Jezus in de hof van Gethsemane, dan letten we achtereenvolgens op Judas, op de vijanden en op de discipelen. En we willen niet zeggen, historisch, over Judas, over die vijanden, over die discipelen. We willen trachten hun doen en laten te stellen in het licht van Gods woord. En we willen trachten te verstaan wat hun optreden voor Jezus betekende. Judas. Spreekwoordelijk geworden verrader. Kent zijn geschiedenis wel. Het is nog maar even geleden dat hij met een schijnheilig gezicht de paaszaal, die opperzaal, heeft verlaten. De discipelen wisten niet beter of hij moest nog wat inkopen gaan doen, maar Jezus weet precies wat hij in de zin heeft en waarheen hij gaat. En als Jezus straks met zijn discipelen uitgaat in de richting van de Olijfberg, om de nacht in gebed door te brengen in de Olijvenhof aan de voet van die berg, dan weet hij ook precies, Judas is nu zo en zo ver. Judas zoekt contact met de overpriesters. Judas, door het geld gegrepen, vraagt hoeveel hij er mee kan verdienen als hij mij aan hen uitlevert. Gebeurtenissen hebben elkander snel opgevolgd. Daar in die hof terzijde van de weg, niet eens zo groot, Jezus in die nacht met zijn 11 discipelen die overgebleven waren naartoe gegaan. 8 laat hij aan de ingang, 3 neemt hij mee. En u weet dat zich daar heeft afgespeeld het grootste drama van de hele wereldgeschiedenis. De Zoon van God, de Heilige, de Machtige, kruipt en kronkelt als een worm over de grond, daar ergens onder die bomen. En wat er gebeurt is zo ontzettend, dat hier alle menselijke meeleven en meelijden zijn grens vindt. De discipelen vluchten en zakken weg in de slaap. En daar heeft Jezus, de Zoon, die van eeuwigheid vertrouwelijk was met zijn Vader, als gebonst op de hemeldeur en gezegd, Vader, is het mogelijk? Kan het niet anders? En hij heeft zich erbiddend, roepend en schreiend doorheen geworsteld, totdat zijn middelaarsziel volkomen samenvloeit met de wil van God, uw wil geschieden. En dan is het ogenblik ook al daar, dat Jezus niet meer hoeft te kruipen, maar hij staat. En hij weet wat er gebeuren gaat. En hij zegt, sta op. Laat ons van hier gaan. Hij die mij verraadt, is nabij. Je hoort zijn voetstappen al. En door de bomen zie je het geflikker van die fakkels. Het volgende stadium is begonnen. Judas heeft kennelijk een afspraak gemaakt met de overpriesters dat hij hun een teken zou geven. De vraag kan natuurlijk worden gesteld of dat dan nodig was. Ze kenden Jezus toch wel. Ja, maar je kunt nooit weten. En onder die bende waarvan gesproken wordt, bevinden zich bijvoorbeeld Romeinse soldaten. En bovendien was het nacht. En voor alle zekerheid vindt Judas het dan maar beter om ze een teken te geven. En dat teken komt uit Judas' geraffineerde ziel op. Broeders en zusters, als een mens op de weg van de zonde gaat, dan vindt hij op die weg van de zonde telkens nieuwe zonde mogelijkheden. De zonde kun je goed leren. Kun je heel geraffineerd in worden. En bij Judas was het al zo ver geworden, als uitvloeisel van die geldzucht, dat hij zich maar blind staarde op dat ene, waar kan ik wat mee verdienen? En dat neemt hem helemaal in bezit. En hij heeft er Jezus voor over. Als er nog een stem van zijn geweten geklonken heeft, dan zal die wellicht gezegd hebben, wat doe je eigenlijk, Judas? Heeft Jezus jou dan ooit wat misdaan? Heb je wel reden om dit te doen? Is het het geld wel waard? Maar hij is doorgegaan. En vergeet niet dat op een bepaald punt, toen ze daar zaten aan de paasmaaltijd, de duivel zelf de vrije toegang kreeg tot het hart van Judas. Judas op de weg der zonde. En dan lees je dat verschrikkelijke woord. Toen voerde Satan in Judas. Kunt u zich dat indenken, dat iemand zo bruut, verhard, op de weg der zonde gaat, dat de duivel ten slotte hem geheel in bezit neemt? Speel nooit met de zonde. En Judas kan haast niet meer terug. En het is in overeenstemming met zijn verraderstactiek dat hij gezegd heeft tegen de Joden, kijk, ik zal hem kussen, oosterse groet. Die is het. En hij komt daar naar voren, loopt regelrecht op Jezus af en begroet hem allervriendelijkst, zoals de uitdrukkingswijze ons te kennen geeft, en allerhartelijkst. Alsof hij echt blij is weer bij Jezus te zijn. Als Judas. En als ik dat nu tracht kritisch te benaderen, dan ben ik geneigd te zeggen als Judas, wat heb je eigenlijk allemaal overhoop gehaald? Je hoefde niet bang te wezen dat Jezus, als zijn uren gekomen was, zich niet zou laten arresteren. Judas, wat heb je overhoop gehaald? Die overpriesters spelen met je. En die 30 zilverlingen, wat kun je ermee in het leven? Het geld brandt in je zakken. Judas, dwaas die je bent. De hele vertoning heeft niets om het lijf. Want de Joden kunnen Jezus toch makkelijk genoeg arresteren. Maar ik vraag mij af, en dat is het derde wat ik bij elk van deze onderdelen naar voren zou willen brengen, wat dit voor Jezus moet hebben betekend. Dat kunnen we nooit helemaal doorgronden, zelfs niet benaderen. Maar wie in zijn leven wel eens te maken gehad heeft met verraderlijke figuren onder een vrome dekmantel, die komt hier een beetje dichterbij. O geliefde, wat is er toch van de mens geworden? Het is niet alleen zo dat we tot alle mogelijke zonden in staat zijn, maar wij zijn onder inspiratie van de aartsleugenaar uit de hel zo geraffineerd geworden dat wij onze boze toeleg kunnen camoufleren door het uiterste van gezalfde en zalvende vroomheid. Dat is hier aan de orde. En daar wordt Jezus in deze nacht mee geconfronteerd. Het is vreselijk. Hoe moet hij dat gevoeld hebben? Die kus van Judas. Mensen kun je misleiden, maar God niet. Maar dan toch.
Ook in dit uur laat Jezus Judas nog niet zonder meer los.
Er kunnen omstandigheden zijn in een mensenleven waarin hij zelf aan alles gaat twijfelen. En geneigd is te zeggen, ik heb te veel, te lang gezondigd en Gods wetten geschonden. Zelfs in dit uur ligt er een evangelisch getuige is in het woord dat Jezus tot Judas richt, vriend. En dat is niet zomaar een inhoudloos woord, maar dat betekent dat hij, om zo te zeggen, nog behoort tot degene die door Jezus bereikt kunnen worden. Vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Judas had behouden kunnen worden als hij in deze nacht tot inkeer was gekomen. Ik noem de tweede groep de bende. Grote scharen met zwaarden en stokken is gekomen. En wanneer u de moeite neemt voor uzelf de beschrijving in de verschillende evangeliën, Lucas 22 en Johannes 18, nog eens na te lezen, dan krijgt u het beeld van een grote groep mensen, bestaande uit de tempelsoldaten die gewapend waren, en alle mogelijke handlangers van de overpriesters en van de fariseeën, en dat die met elkander hier naartoe gekomen waren. Ook de overpriesters en de fariseeën zijn er zelf bij. Ze willen het blijkbaar op enige afstand meemaken. Heel hun leven, de laatste 3 jaar, is hier eigenlijk op gericht geweest. Hier hebben ze naar uitgezien, want zodra die jonge rabbi uit Nazareth in het publiek optrad, hebben ze gemerkt dat hij hun kritiek, kritiek opriep, ja, maar ook dat hij een soort van concurrent was, die de mensen naar zich trok. En de wrevel en de haat en de tegenstand is gegroeid en ze zochten hoe ze hem doden zouden. En nu is het zover. Maar ze willen ook niets aan het toeval overlaten. Ze moeten er zelf bij zijn om misschien ter 11 uur nog maatregelen te kunnen nemen. Wat moet dat een spookachtig gezicht geweest zijn, die griezelige fakkeloptocht in de nacht, de maan scheen als volle maan met Pasen. Maar daar tussen die bomen zie je daar die fakkels. En daar komen ze. U moet u een aantal van zeker een 200 à 250 mannen indenken. En dat in die betrekkelijk kleine ruimte. En ze hebben met elkaar over mogen wat er wel niet zou kunnen gebeuren. Judas is vooruitgelopen, zodat ze het allemaal zullen weten, hem moet je hebben. Wat een belachelijk iets eigenlijk. Dat ze op deze wijze uitgaan om Jezus te arresteren. Gewapend, die soldaten van de tempel wacht, misschien wel met normale wapens, maar de rest, dat mocht niet, want het was Pascha. En tijdens het Pascha mochten Joden geen wapens dragen. Vandaar al die zwaarden en die knuppels waarmee ze tegen hem uittrekken, als tegen een moordenaar. Ze hadden blijkbaar op verzet gerekend van de zijde van de discipelen. Ze hadden gedacht dat ze alle mogelijke onverwachte gebeurtenissen konden beleven, dus ze zijn op het ergste voorbereid. Dwaze mens, die in zijn verblindheid uitgaat van de gedachte dat ooit God zou kunnen weerstaan. Al hadden ze nog 100 maal zoveel soldaten met fakkels en knuppels en stokken meegebracht, dan zou het hun niet hebben gebaat. Zo is nu de wereld. En zo is de wereld tot op vandaag. Het geweld om u heen, zo moet je ook de krant lezen en de berichten luisteren. Het geweld om u heen neemt toe. Zie het vandaag nog maar eens in het licht van dit nachtelijk gebeuren. Het laatste woord is aan de wereldoverwinnaar, Jezus Christus. De vijand zal het onderst bedelven. Het is vreselijk aan die verkeerde kant te staan. Het is ontzettend tragisch ook. Wij kunnen ons wel eens verwonderen over het feit dat zoveel van onze medemensen niet meer te bereiken zijn met het evangelie en dat de mensen maar een eind wegleven. Broeders en zusters, hier heb je hetzelfde. Het zijn allemaal godsdienstige mensen. Het zijn geen wereldlingen. Afgedacht misschien van die soldaten van de Romeinen. Maar dit is de kerk die in haat en woede zich keert tegen Jezus Christus, van wie ze alleen leven kan. En dit is een proces dat in de geschiedenis doorgaat en erop uit zal lopen dat het schijnen zal dat Jezus Christus het verloren heeft. Zo was het hier, zo zal het straks zijn. Een enkele hier en daar die nog is overgebleven en die straks zal weigeren het teken van het beest te ontvangen op zijn voorhoofd of aan zijn rechterhand. Maar wat bespottelijk eigenlijk. Het is compleet overbodig om zo tegen Jezus en zijn kerk op te treden. En deze mensen, met hulp van Judas de verrader, maken zich in hun vijandschap alleen maar bespottelijk. En Jezus, hij ziet ze komen. En weet u wat mij in dit gedeelte van het lijdens, van de lijdensgeschiedenis zo bijzonder treft? Dit wat ik zou willen noemen de majesteit in het lijden van de Heere Jezus. En dit zijn volkomen gehoorzaamheid. Het pleit is beslecht in deze hof van Gethsemane. In dat uur waarin Jezus kronkelde als een worm in de hof. Maar hij is er doorheen gekomen. En hij is het volkomen eens geworden met zijn vader. Hij is er in de werkelijkheid van deze situatie, om zo te zeggen, geestelijk naartoe gegroeid. En heeft gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nu staat hij daar weer. En nu kan hij ze aan. En hij weet een antwoord voor Judas. En hij weet te spreken tot die schaar. Oh, ik heb net gezegd, je had er helemaal geen Judas bij nodig. Want daar staat hij fier en frank als de bereidwillige borg die tot deze bende spreekt. Wie moet u eigenlijk hebben? Wie zoekt u? En u weet wel wat er toen gebeurd is. Ze zeggen, wij zoeken Jezus de Nazarener. Dat is de populaire aanduiding voor de zoon des mensen. Zo kennen ze hem allemaal. En dat Nazarener, dat zal wel een klein beetje verachtelijk klinken,
want ze zeiden immers, kan uit Nazareth iets goeds komen. En toen is het gebeurd. Moet je indenken. Dat die vieren dappere soldaten en die mensen die zwaaiden met hun knuppels en hun staven en stokken achterover ter aarde vielen. Daar liggen ze. Machteloos. Totaal uitgeschakeld. En ik zou bijna zeggen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik roep u op om bij de herdenking van dit machtige gebeuren u bijzonder te verheugen in uw heiland. Zo sterk is hij. Ergens zal later de apostel Paulus schrijven dat hij door zwakheid is gekruisigd. En hij bedoelt daarmee dat hij heel die weg van de zwakheid vrijwillig is gegaan. Maar als het erom aankomt, dan is hij degene die met een wenk van zijn almacht alle vijanden ter aarde werpt. En als het erom gaat, wat er zal worden van de kerk van onze Heer Jezus Christus in deze tijd, dan dienen wij dat ook te weten. Wij kunnen onze berekeningen maken, wij kunnen bang worden voor de toenemende macht van het communisme in de wereld. Wij kunnen ons zorgen maken over de groeiende afval in ons eigen land en de toenemende haat. Weet u wel dat allen die tot deze Jezus de toevlucht genomen hebben, aan de zijde en onder de bescherming staan van die ene die op een wenk van zijn almacht al die vijanden doet ter aarde storten. En als ze zich roeren of bewegen, dan gaat het overeenkomstig hetgeen hij in zijn woord heeft voorzegd, en dan gaat het onder zijn toelating. Dat is erg tragisch voor de wereld. Moet je je dat voorstellen? Ik hoop niet dat er iemand in de kerk zit die in zijn hart eigenlijk wel overwogen en wel bewust een vijand van deze Jezus is. Want dan heb ik diep medelijden met u. Dan betekent dat, dat die lelijkheid die in je hart zit en die in je mond misschien eruit komt en die zich in je gedragingen openbaart, dat je die alleen maar kunt voeden onder de toelating van deze Christus. Hij ziet je wel. Hij weet wat er in je omgaat. Oh, daar zitten mensen soms in de kerk. Dit zijn ook godsdienstige mensen. Daar zijn mensen die in hun hart zo vijandig zijn. Zo afkerig zijn. Weet u wel dat ik u vanmorgen het blijde evangelie mag verkondigen van die Jezus, die u zo onuitsprekelijk lief heeft. Meer dan je vader en je moeder, dan je man of je vrouw je ooit hebben kunnen liefhebben. En dat die Jezus het ook is, die je helemaal in zijn hand heeft. En je kunt alleen recht op je benen blijven staan, wanneer hij het je vergunt. O, laat vanuit de lijdensgeschiedenis van onze Heer Jezus Christus ook nog eens weer duidelijk naar voren komen dat wij een machtige heiland hebben. Daar liggen ze allemaal. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Wien zoekt gij? Vraagt hij straks nog eens weer aan ze. Wien zoekt gij? Ja, we zoeken Jezus de Nazarener, zeggen ze dan. Wat maken deze mensen zich eigenlijk belachelijk? Zoals vijanden van God zich vreselijk belachelijk maken. Ook de groten der aarde. En dan zegt Jezus niet iets waardoor ze op een dwaalspoor worden gebracht. Maar hij zegt nog eens opnieuw: ik ben het. Hier ben ik. Omdat hij eerst gezegd had tot zijn vader: hier ben ik. Kom om uw wil te doen. Hier ben ik. O, laat ons een indruk ontvangen
van de gehoorzaamheid en de gewilligheid van onze borg Jezus Christus. Hij weet dat het moet. Hij weet dat het moet om zulke mensen als u en ik zijn eeuwig van de schuld te bevrijden en weg te nemen wat er zit tussen God en ons. En weet u wat er zit tussen God en ons? Al die zonden van u en mij, van elke dag. Dat brok schuld dat we in onze geboorte al hebben meegekregen. Deze Jezus, die ziet dat in uw leven. En hij weet dat van u en hij weet dat van mij. En om dat tussen God en ons weg te halen, gaat hij welbewust gehoorzaam de diepte van het oordeel in. Ik ben het. Het is majesteit in de bereidwilligheid van het lijden van Christus. Ik moet nog iets zeggen over die discipelen. Oh, die hebben het ook niet kunnen bijhouden. Daarnet in die hof is er hun eigenlijk ontgaan. Ze hebben gemerkt dat hun meester het zo benauwd kreeg. Maar ze hebben niet met hem wakker kunnen blijven. En nu is hij er doorheen gekomen. Zij hebben niet met hem kunnen waken, maar hij waakt over hen. En daar komt de bende. Ik geloof dat die discipelen van de Heer Jezus in paniek geraakt zijn. En ze hebben gezegd, meester, wat zullen we doen? Wilt u dat we met het zwaard zullen slaan? En dan heb ik net gezegd dat je in de paastijd geen zwaard, geen wapens mocht dragen. Maar aan de andere kant blijkt het zo te zijn geweest dat ze, en daar wijst het woord op, dat ze wel bij zich hadden een kort zwaard of een soort mes om het paaslam mee te slachten en te bereiden. En bovendien was de werkelijkheid zo dat het onveilig was op de wegen van Israël en dat de meeste Joden wel het een of andere mes bij zich hadden ter zelfverdediging. En dat moet je nu maar meemaken. Maar je kan het eigenlijk best begrijpen. Als er in je hart in de loop van de jaren ooit enige liefde ontstaan is voor de Heer Jezus Christus, dan kun je toch zeker alles maar niet aan zijn gang laten gaan. En op zijn beloop laten. Hebt u wel eens het gevoel gehad dat u voor de Heer Jezus zou willen optreden en inspringen tegenover die goddeloze wereld in haar onredelijke haat? Ik wil die discipelen maar niet hard vallen. Geestelijk hebben ze de dingen nog niet erg goed verstaan. Maar ergens vind ik het toch wel mooi dat ze zeiden, Heer, zullen we wat doen? Zullen we met het zwaard slaan? En een van allen, die wacht niet eens op het antwoord. En u kent hem wel, dat is Simon Petrus. En die zwaait al met dat kapmes in het rond. En die treft daar een van die soldaten aan het oor, zodat dat er afvalt en op de grond ligt. En wat heb je dan nog bereikt? En stel dat de Heer Jezus zou hebben toegelaten dat zijn elftal vleeselijk verzet had geboden. Dan was er daar in Gethsemane een bloedbad geworden. En dan hadden die vijanden toch overwonnen. Ja. Dwaas. Er is een les die we niet zo makkelijk leren. En die zal Paulus later onder woorden brengen door te zeggen, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar geestelijk zou u dan zeker willen invullen, maar dat staat er niet eens. De tegenstelling die Paulus maakt is een andere. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar machtig. Met andere woorden, vleeselijke wapenen. Al had je een heel heerleger tot je beschikking, die stellen niks voor. Die werken niks uit. Maar de wapenen van de gelovigen zijn machtig om al die sterkten te overwinnen. Maar dan is het wel nodig in je leven dat je dat wonderlijke lesje leert van de persoonlijke verbondenheid aan de Heere Jezus Christus, dan is het wel nodig in je leven dat je leert te beleven wat het zeggen wil in de weg van het gebed, van het vertrouwelijk gebed, de eenheid met hem te beleven. En te staan in het geloof en in de rust van het geloof en in dat vertrouwen. Hebben we dat al een beetje geleerd? Is de Heere Jezus Christus werkelijkheid in ons dagelijkse leven, te midden van moeite en strijd? Of behoren wij misschien, en dat moet u toch maar eens goed nakijken, behoren wij misschien nog bij dat grote getal van fatsoenlijke, meelevende, trouwe kerkelijke mensen, dat wel een rechtzinnige belijdenis heeft, maar dat in de werkelijkheid van het leven toch maar liever het wisse voor het onwisse neemt, dat wil zeggen vlees tot zijn arm stelt? Of kent u het geheim van het stil zijn en het aan de Heere overlaten? Kent u het geheim van het gebed dat soms in kritieke omstandigheden genoeg heeft aan een paar woorden, misschien alleen maar gefluisterd? Nou, die discipelen moesten inderdaad nog veel leren, en ze zouden het ook leren na de uitstorting van de Heilige Geest. Maar hier in dit ogenblik moet u weer getroffen worden door de soevereine majesteit van onze bereidwillige borg. Tegen die scharen heeft hij gezegd: zijn jullie tegen mij uitgegaan? Tegen een moordenaar. En het woord van Jesaja werd vervuld: hij is met de misdadigers gerekend. Maar hij heeft ook gezegd: de heiland zegt geen woord te veel. Hij heeft ook gezegd: weet wel dat ik de Vader kan bidden, en hij zal mij nu in dit uur 12 legerscharen van engelen sturen om mij te verdedigen. En daar heb ik geen vechtende discipelen voor nodig. Het zal niet gebeuren, maar het kan. En zullen we dat ook in onze gedachten meenemen naarmate de geschiedenis zich beweegt naar het einde? Zo machtig is de Heere Jezus. En nu is hij der engelen hoofd en Heer. En als wij ons bezorgd maken over het toenemen van de macht van de vijanden, en misschien soms denken dat het verkeerd gaat met de gemeente van de Heere Jezus Christus in de wereld, dan moeten wij er wel aan denken dat dit, ik zou bijna zeggen, haar patroon, haar model is. Het scheen allemaal mis te gaan, op de ondergang uit te lopen. En hij was bezig de overwinning te behalen. Oh, ik zou zo graag willen dat er wat meer mensen in de kerk waren die niet zo gauw van streek raakten, die niet zo gauw in de hoek van het pessimisme terechtkwamen bij het toenemen van de macht van afval en ongeloof, maar die midden in de ellende van onze afgaande tijd weten wat het zeggen wil: het hoofd omhoog te richten. Want we hebben nu niet meer alleen een Jezus die daar in de hof van Gethsemane kan zeggen: ik kan mijn Vader bidden. Wij hebben niet alleen maar een heiland op wiens werm die soldaten allemaal ter aarde vallen achterover en daar machteloos neerleggen. Maar hij is opgestaan uit de doden en hij is opgevaren in heerlijkheid. En hij is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. En hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, alle macht over alle vijanden, alle macht over alle duivelen. En wat die nog teweeg brengen in de wereld is tenslotte niet anders dan het stuiptrekken van de overwonnene. Wij hebben een heiland die niet voor niets in de hof van Gethsemane door de diepte is ingegaan om vrijwillig onze schuld te gaan betalen. Maar hij heeft betaald en hij heeft overwonnen. En hij staat zelfs in het uur van zijn ondergang daar
als de overwinnaar. En hij kan het zeggen met het oog op zijn discipelen. Tegen die vijanden. Als jullie naar mij zoeken, dan beding ik dat deze arme discipelen vrij uitgaan. O, laat de macht en de majesteit van uw heiland ook in het diepste van zijn lijden doorklinken tot uw ziel. Hij heeft de pers alleen getreden. Niemand heeft hem een klein beetje kunnen helpen. Judas de verrader. Al die godsdienstige mensen. Vleeselijk. Vijandig. En die discipelen. Het eind is. Dat ze afdruipen. Toen vluchten al de discipelen. Hem verlaten. Precies zoals hij heeft voorzegd. Niet één kon hem iets toebrengen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, wie jullie ook zijn. Wij zijn mensen die maar niet moeten denken dat we ooit zover komen dat wij onszelf geschikte voorwerpen zullen maken voor de geestelijke behandeling door de Heer Jezus Christus. Wij moeten maar nooit denken dat wij onze ooit een zekere waardigheid of verdiensten zullen verwerven, waardoor we in aanmerking komen voor het heil. Hier is hij, de weg naar de ondergang gaan betreden. En dat terwille van zulke mensen als die discipelen, die de aftocht blazen, die er vandoor gaan, die over hem struikelen. Op al zulke mensen heeft de Heer Jezus gerekend. En de boodschap die de lijdensgeschiedenis tot ons komt is ook deze. Dat God tot ons zegt dat wij zondaren zijn, dat we bij hem in de schuld staan, dat die schuld niet anders kan worden opgeheven dan door de betaling van Jezus Christus. En dat wij daar zelf helemaal niets aan kunnen doen. Wilt u dat meenemen? Er zijn hier twee soorten mensen in de kerk. Of u hebt tot die Jezus die God u aanwijst de toevlucht genomen. En dan mogen de preek van vanmorgen u de vrijmoedigheid geven om u al vaster op hem te laten zinken. Of u staat nog op een afstand en u zit nog te wachten op ik weet niet wat. Een zodanig diepe mate van zondekennis misschien, waardoor de Heer Jezus interesse voor u zou krijgen. Wil ik u eens wat zeggen. Het is normaal en het zou normaal geacht moeten worden om je zonde te kennen en er veel last van te hebben. Maar ik ben er niet zo erg van onder de indruk. Als ik aan denk hoe gemakkelijk ook kerkmensen, ook bekeerde mensen op alle mogelijke manieren nog met de zonde omspringen. In de onderlinge verhoudingen, in de slordigheid van hun leven. Dan ben ik geneigd te zeggen nog. Al heb je dan misschien wel eens een tijd in je leven meegemaakt dat je kapot was van het zondaar zijn toen je jezelf voor God leerde kennen. Je hebt intussen wel begrepen dat er geen enkele reden is om je op jezelf en zondekennis te laten voorstaan. Uw en mijn zonde is zo verschrikkelijk dat God er alleen maar een oplossing voor wist. Door zijn eigen zoon dit te laten ondergaan. En alles wat ons overblijft, vooral naarmate we verder komen in het leven en ouder worden, is alleen de bede die steunen mag op zijn machtig heilswoord. Vergeef ons onze schulden. Amen.
willen we samen danken. Heren, wij komen u danken en we aanbidden uw naam. Vanwege het evangelie van uw nederbuigende goedheid en uw alles overwinnende liefde. We beleiden het, Heren, dat wij op een afstand blijven staan. En als wij erbij geweest waren, zouden wij geen beter figuur hebben geslagen dan uw eigen discipelen die tenslotte maar op de vlucht zijn geslagen. Wie zijn wij? Waaraan hebben wij het verdiend dat u belangstelling voor ons zou hebben? Des te meer mogen uw vrije gunst alle eer ontvangen dat u naar zulke mensen als wij zijn wilt omzien en uw enig geborene in hun plaats hebt gesteld. Maar dan is ook alles betaald. Dan hoeft er van ons ook niets meer bij. O Heere, laat een verontruste mensen vanmorgen, vandaag, de vrijmoedigheid vinden om zich aan die volkomen zaligmaker toe te vertrouwen en de hand te leggen op zijn offer. Laat de mensen die nog op de tweesprong staan niet denken dat ze nog wel eens een poosje kunnen wachten alvorens tot een beslissing te komen, ervan teruggebracht worden om u langer te onteren door een zo onbedachtzaam leven. Laat een zondaren zich voor u buigen in het heden van uw genade. En geef dat allen die misschien zich gebonden voelen, de werkelijkheid mogen leren beleven van de bevrijding door dat u, o Heiland, u zelf hebt laten binden, opdat wij zouden worden ontbonden. O, wat zou het heerlijk zijn, wanneer wij metterdaad zouden beleven vandaag, dat alle belemmeringen wegvallen, dat alle banden in zoverre ze ons vasthouden, zomaar van ons afvallen. Breng zondaren, breng zoekende zondaren, tot een juichende lofzalm. Gij slaakt het, mijn banden. Dies doe ik u gewillig offeranden, van lof en dank u plechtig toegezegd. Amen. We willen met elkander zingen uit Psalm 116, de versen 2 en 3 en 9. Psalm 116, vers 2, 3 en 9.
Thank you.
ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, liefde Gods, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.